De grote steden vrezen voor verloedering van de stadscentra, nu steeds meer winkels leegstaan. Het digitale vaccinatiepaspoort dat we binnenkort krijgen levert grote privacyrisico's op. En bijna 40% van de kantoorpanden heeft geen energielabel C of beter. Dat is nu nog niet zo erg, maar over anderhalf jaar zegt de wet dat het pand dan niet meer mag worden gebruikt als kantoor. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 16 juni. Er worden bij jullie ramen ingezet.
Ja, dus als je af en toe... En loopt ook nog een driejarige die zogenaamd in de gaten wordt gehouden door zijn vader. Maar die kan ook elk moment binnenstormen. Dus, dus ga je gang. Want
Ja, het is nu toch jammer dat we het beeld niet opnemen. Want dan zouden we de legendarische BBC-scène met die moeder. Maar dan met de vader in dit geval. Die dan het kind probeert de kamer uit te trekken.
Ja, voor...
Nee, laten we het proberen dat niet te doen. Laten we beginnen met hallo Nelleke Trappenburg.
Hallo.
Van het Financieel Dagblad. We gaan het hebben over de verloedering en de leegstand van de winkelstraten in de grote steden. Dat is iets waar al heel lang voor gevreesd wordt.
Ja.
Maar is de coronacrisis nu de nekslag? Om het maar heel dramatisch te maken.
Nou ja, het gaat hier echt om de grootste steden van Nederland. Leegstand is al heel lang een probleem, ook vooral in de middelgrote steden. Ja, vanwege het online winkelen natuurlijk is het lastiger voor winkels om bezoekers te trekken. Maar de grootste steden, ja, daar liep het eigenlijk nog wel altijd. Die hadden daar toch minder last van. De historische binnensteden, zeg maar de Amsterdam, omdat er ook gewoon veel toeristen kwamen. Maar corona, ja, die heeft dat wel veranderd. En daar gaat het nu ineens heel hard.
Nu er ineens geen toeristen meer zijn gedurende anderhalf jaar.
Ja, en ook geen dagjesmensen. Daar moeten zij het dan toch heel erg van hebben. En dat soort straten zijn ook relatief veel kledingwinkels waarschijnlijk. En die hebben het gewoon zwaarder. Daar loopt de leegstand ineens hard op.
Dus die grote steden hebben nu eigenlijk last van waar de rest van het land al veel langer last van had.
Ja, ik heb één analist gesproken die zei, ja, dit is een soort pil die iedereen moet slikken. En nu zijn zij ook aan de beurt, waar eigenlijk anderen soms al 15 jaar mee bezig zijn, zeg maar.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat je als Amsterdam of als Rotterdam denkt, dat overkomt ons niet. Want anderhalf jaar geleden was het echt onprettig druk in Amsterdam bijvoorbeeld. En was iedereen blij als de toeristen weer weggingen.
Ja, in Amsterdam was de winkelleegstand echt extreem laag. Het was op de Kalverstraat 1%. Dat is bijna ongezond dat je ook niet meer kan wisselen van winkels, zeg maar. Het was juist heel populair. Dus...
Maar nu, is dat een nu schok is het geweest voor ze?
In korte tijd 6%. Het is nog steeds heel relatief laag, maar het gaat wel hard omhoog. En in sommige straten, de wethouder van Utrecht hebben we gesproken, en die zegt dat in sommige straten echt 40% leeg staat in het centrum. Dus dat is toch wel fors.
Het doet mij een beetje denken aan, we hebben nu Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Ik woonde tijdens de vorige crisis nog in Den Haag. Het doet mij een beetje denken aan wat er daar toen al gebeurde. Misschien. En daarna is het ook niet meer echt hersteld, is mijn indruk. Het is wel weer levendiger geworden. Maar er zijn heel veel plekken toch gewoon altijd leeg gebleven.
Ja, Den Haag. We hebben de cijfers van de 6 grootste steden ook opgevraagd bij Locatus. In Den Haag is het wel iets toegenomen, maar niet heel erg nu. Maar de gemeente verwacht toch ook wel een toename. En onder andere omdat er veel meer thuisgewerkt wordt door al die ambtenaren. Dus die ministeries, die zijn nu vrijwel leeg. Maar ze verwachten wel dat mensen meer blijven thuiswerken. En dat er dan toch minder gebruik zou worden gemaakt van al die koffietentjes en lunchtentjes. Dat misschien ook nog wel weer tot meer leegstand zal leiden.
Dus ook daar zelfs. Maar vooral de andere steden, want die heb je ook het meeste beschreven in het artikel.
Ja, Amsterdam en Utrecht gaat het hardst. Eindhoven was het volgens mij ook wel behoorlijk hard gegaan. Maar Amsterdam en Utrecht gaat het hardst omhoog. En in Utrecht was het echt verdubbeld.
Kunnen die steden daar iets aan doen nog? Of is het gewoon iets wat over ze heen komt en moet je accepteren?
Nou ja, ze hopen ook op geld van het Rijk.
Met welk doel?
Ja, ze willen dan toch een soort... proberen de regie op te houden, ook van waar die leegstand komt. En om bijvoorbeeld bepaalde straten dan, dat heet dan in jargon, te transformeren naar gebieden waar je ook bijvoorbeeld kantoren erbij hebt. Of de huisartsen, fitness, weet je, dat het wat breder wordt. In Amsterdam heb je natuurlijk, weet ik veel, een escape room. Of er zijn ook wel weer andere toeristische dingen die je daar zou kunnen maken, zeg maar. Dan dat er allemaal lege winkelpuien staan. Dat is misschien minder aantrekkelijk.
Ja, hoewel daar tegenwoordig dan wel van die prachtige stickers voor beschikbaar zijn. Zodat het lijkt dat er gewoon een of andere groentewinkel zit.
Ah, een hele mooie graffiti.
Ja, precies. Het doet iets voor zo'n straat. Het ziet er iets minder dramatisch uit. Maar het blijft natuurlijk toch gewoon een leeg pand.
Ja, en ik denk één leeg pand of een paar, weet je wel. Maar 40% is best veel. Dus dan,
40%.
Daar hebben de andere winkeliers dan ook last van. Want dan is er natuurlijk minder aanloop.
Zijn er dan inderdaad de steden bezig om te denken, als je dan 3 van die straten hebt waar steeds 30% leegstand is, dat ze dan zeggen, nou dan offeren we 1 straat op en we stoppen ze in die andere 2. En we proberen ze daarheen te manoeuvreren.
Volgens mij is dat altijd wel, daar hebben we nu niet heel erg op ingezoomd, maar dat proberen ze dan wel een beetje op die manier te doen. Dus dat het...
Om het toch een beetje leuk te houden.
Ja. Meer te concentreren. En uiteindelijk zijn er natuurlijk ook gewoon minder fysieke winkels nodig. Dat blijkt uit alle analyses, zeg maar. Dat zou uiteindelijk ook in Amsterdam moeten gebeuren.
Je zou ook kunnen denken, dan is misschien de huur gewoon te hoog. Als er geen behoefte is aan zoveel winkelpanden, dan moet de prijs omlaag. Dan gaan mensen vanzelf alweer een leuk winkeltje beginnen.
Ja, de prijzen gaan nu ook omlaag. En je kunt ook zeggen, dit is gewoon een gezonde marktcorrectie. Ja. En dat geeft inderdaad ondernemers die misschien eerder niet op de Kalverstraat konden zitten de mogelijkheid om daar ook eens te ondernemen.
Maar leuk, die wethouders, dat zullen we daar eens gaan doen. Daar kunnen we gewoon een winkeltje beginnen.
Ja, leuk. Maar die wethouders die halen dat ook wel aan. Maar die hebben toch zoiets van, maar pas wel op. Want het gaat nu wel heel snel. Dus die zijn toch wel een beetje bevreesd.
Zijn het inderdaad ook die hele beroemde Kalverstraten, dat soort winkelstraten die leeg staan? Of zijn het toch meer de straten daaromheen waarvan niemand de naam precies uit zijn hoofd kent?
Nou, het zijn volgens mij toch ook meer de aanloopstraten inderdaad, van waar het hard gaat. Maar wel echt in het centrum.
Wel centrum, maar niet de Kalverstraat.
De Kalverstraat was dus 6% op dit moment waard.
Dat is dan toch ook al wel...
Waar het
ongewoon
toch
hoog.
Een paar jaar geleden 1% was. Dus dat is voor de Kalverstraat ook al wat hoger, ja.
Ja, voor de winkelstraatmanager daar toch ook even een shock.
Ja, voor en dat zou ook... Ik sprak een makelaar en die zei toch ook wel de huren... waar je voor corona zo'n 2800 per vierkante meter op de Kalverstraat kon krijgen. Mocht je nu al blij zijn als je... 2100, 2200 kon krijgen, zeg maar. Dus dat is dan wel een flinke hap eraf.
Heel veel.
Ja. Het was 1 makelaar, hè. Dus ik weet natuurlijk niet of je iemand anders spreekt... of je dan een ander verhaal hoort, maar
Nee, en makelaars willen dit op zich sombere nieuws nog wel vertellen. Hoewel, die hebben natuurlijk ook iets te verkopen. Wil die gemeente dit eigenlijk ook allemaal vertellen... dat het niet zo goed gaat met het centrum van hun eigen steden?
Nou ja, ze... ze zijn daar vrij open over. En ook wel over hun angst. Toch voor ondermijning. Dat het vastgoed dan weer in handen komt van crimineel geld. Dat is volgens mij hun grootste angst.
Omdat er heel veel transacties zijn van panden die niet meer gebruikt worden door de een. En dus naar iemand anders overgaan. En
nou, volgens mij,
maffia.
Ik begrijp dat er nog heel weinig te koop staat. Maar ze zijn bang, denk ik, ook dat ondernemers die de huur niet meer kunnen betalen. Omdat ze gewoon door de lockdown natuurlijk hun omzetten zagen wegvallen. Dat die toch ergens geld gaan lenen bij misschien niet alle al te loesje types. Of dat vastgoed op een of andere manier in handen komt van criminele organisaties die dat voor witwassen of dergelijke gebruiken.
Je zei het al, die steden kijken ook erg naar het Rijk voor geld. Voor die transformatie onder andere. Is de regering daar van zins te helpen?
Nou, de grote steden hebben onlangs, ik geloof in een Kamerdebat, daar ook wel aandacht voor gevraagd. Omdat het geld van het Rijk, dus 100 miljoen beschikbaar gesteld. Maar dat is allemaal gericht op de middelgrote steden. En de grote steden zeggen eigenlijk van, ja, waarom worden wij niet meegenomen?
Oh, het
is niet
ze dat, voelen zich overgeslagen.
Ja, het is niet dat ze die hele 100 miljoen willen, maar ze willen ook gewoon meedoen. Maar de minister heeft gezegd dat dat toch niet gaat gebeuren, omdat zij die grote steden dan wel een echt grote hap uit dat budget zouden nemen. En ja, dat die toch ook wel aantrekkelijker zijn, zeg maar, voor dan
sommige. Die zouden het op eigen kracht moeten kunnen.
Die zouden het op eigen kracht moeten kunnen, ja.
Niet gevraagd, dan krijg je het zeker niet, hè? Dus ik snap dat ze de poging wagen.
Ja.
Nelleke Trappenburg, dankjewel.
Yes.
Hallo, Niels Kruijzen.
Ja, goedemorgen.
Stagiair bij BNR Nieuwsradio. En ook degene die het verhaal heeft gemaakt van de vaccinatiepaspoorten van vanmorgen. Gisteren hadden we ook een verhaal over vaccinatiepaspoorten. Dat die in het najaar waarschijnlijk gewoon blijven voor andere vormen van griep. Maar jij hebt gekeken naar een heel ander aspect van die dingen. Naar de privacyrisico's. En er zijn mensen die grote risico's zien. Vertel.
Ja, dat klopt. Ik heb onder andere gesproken met Privacy First. Dat is een stichting. Die zet zich in voor privacy van de Nederlandse burger. En ze gingen er voor mijn gevoel best wel keihard in. Ze zagen een hoop problemen. Ja.
Wat voor problemen zien ze?
Voornamelijk dat het weer een database is. Een grote plek waar verschillende gegevens worden verzameld. En dat dit kan zorgen, omdat het onder tijdsdruk en politieke druk, door middel van de spoedwet en de EU, kan zorgen voor onnauwkeurigheid. En dat zien zij natuurlijk niet graag in privacy.
Wat voor soort problemen kunnen er misgaan? Ja, een extra database is natuurlijk een extra plek waar je kan hacken en waar je gegevens uit kan halen.
Ja, precies dat eigenlijk, ja.
Daar begint het meteen al mee. Gewoon als je
eigenlijk wel. Het gaat om medische gegevens. En medische gegevens, die zijn natuurlijk super gevoelig.
Ja. Maar die database die ligt toch al ergens bij het RIVM? Want die willen in kaart houden hoeveel mensen er gevaccineerd zijn en met welk spul. En zodat als je dan bijwerking hebt, dat ze kunnen terughalen dat het aan het ene vaccin lag en niet aan het andere. Dus die database die is er toch al?
Ja, klopt. En die database, het ding is die QR-code. Die komt straks in verbinding te staan met die database. Dat is eenmalig overigens. Je maakt je QR-code aan en that's it. Dan is de verbinding tussen de app en de database gesloten.
Die QR-code die zegt, deze meneer mag bij een groot event naar binnen.
Precies, ja. Maar ook met voornaam, achternaam, geboortedatum, vaccinatieinformatie. Dus welk vaccin, wanneer.
Zit het allemaal in die code zelf?
Juist, ja.
Dat zit niet, als je die QR-code opent, dan wordt er niet een website geopend.
Nee.
Maar in die code staat gewoon letterlijk Mark Beekhuis, geboren dan en dan, daar en daar, is één keer geprikt tot nu toe.
Ja, precies. En het ding is ook, die QR-code, die kan iedereen scannen. Dus als ik die gewoon zo'n QR-code scannen heb, wat denk ik iedere telefoon van tegenwoordig wel heeft, dan kunnen we gewoon elkaars QR-code scannen. En dat zorgt voor heel veel privacy stichtingen en juristen wel een beetje voor problemen. Omdat er toch al gegevens zijn die voor sommige mensen gevoelig zijn.
Want de gedachte was toch dat we die code gebruikten, zodat je niet op je papiertje hoefde te laten zien, hij is geprikt met dat en dat vaccin.
Ja,
maar dan
schrijft
het alleen niet in letters die we kunnen lezen, maar die de computer kan lezen en kan vertalen, zodat we het wel kunnen lezen.
Ja, dus ik had ook verwacht, misschien wordt het gewoon een groen schermpje van ploep, gevaccineerd, oké, in orde.
Ja.
Maar ik heb zelfs nog met iemand gesproken. En die had een gigantische Twitter-feed rondom die QR-code. En die zei ook dat er waarschijnlijk een knopje komt waarbij je gewoon erop kan klikken. En dan ploep, komen die gegevens even naar voren. Dat je toch even kan zien, mocht die QR-code niet werken.
Nou, je zei al, privacy first, die ging er kaart in. Maar goed, dat verwachten we ook van een actieclub.
Ja, juist.
Ben je nog wat verder gaan bellen? Kwamen daar misschien genuanceerdere antwoorden uit?
Ja, klopt. Ik schrok natuurlijk wel een beetje over de ernst. Want dat is het eerste bron die ik sprak. Ik dacht van, oh, dit is wel heel ernstig. Dus dan ben je wel toe aan
nuance. Dat denk ik ook nog steeds, hoor.
Ja, precies. Dus ik ben gewoon gaan bellen met verschillende juristen. En die zeggen ook van, we maken ons wel zorgen. Het is risicovol. En de afweging eigenlijk die er op dat moment is gemaakt, is van kies je voor fraudegevoeligheid. Dus bijvoorbeeld het gele boekje. VWS erkent dat niet, want ze zeggen, evident eigenlijk aan vervalsing. Van, het is handgeschreven, dus dat kan je zo vervalsen. Dus je maakt de keuze tussen fraudegevoeligheid en privacygevoeligheid. VWS is gegaan met het tegengaan van de fraudegevoeligheid. En die overweging, die keuze, daar zeggen ook juristen over van, ja, oké, misschien is dat niet het meest risicoloze wat je hebt gedaan op het gebied van privacy.
Nee, en je dwingt natuurlijk mensen ook daarmee weg van het gele boekje naar de app waar die QR-code in zit.
Ja, precies. Er zijn wel alternatieven natuurlijk voor de QR-code.
In sommige landen kun je die QR-code ook printen bijvoorbeeld, zoiets?
Ja, dat kan.
Dus dan kan je hem gewoon in dat gele boekje invouwen?
Ja, in principe wel, ja. Ja, alleen weinig mensen weten dat. En het gele boekje kun je overigens ook nog wel voor andere landen gebruiken, ik geloof.
Duitsland accepteert het in elk geval. Die presenteerden het als gelijkwaardig aan de app.
Ja, volgens mij ook Spanje, IJsland. Dus er zijn wel landen waar het kan.
En het verwacht ook Griekenland, want Griekenland wil heel veel toeristen. Dus die maken het zo makkelijk mogelijk.
Ik denk dat die gewoon ervoor gaan, hoor. Die
denken, als je gewoon een geel tijdschriftje meeneemt, ja, hè?
Ja, want dat is ook de overweging die je natuurlijk maakt. Van, ga je ervan uit dat iedereen gevaccineerd is? Is dat het belangrijkste? Of kies je dan van, ja, oké, dan pakken we toch die privacygegevens, dat we die veiliger stellen. Dan kan het zijn dat er meer fraude kan worden gepleegd. Maar ja, dan zijn die gegevens wel op orde. Ja. En aangezien in heel de EU dit wordt gebruikt, ik kan bijvoorbeeld de QR-code ook van een Fransman scannen. Dat is geen punt.
Dus die privacyproblemen, die zijn echt. Ja. Het is misschien juridisch wel prima geregeld, maar ja, dat voelt toch net niet helemaal lekker. En we worden toch ook een beetje gemasseerd in de richting van die app, waardoor onze gegevens in die database moeten.
Ja, het is natuurlijk ook het makkelijkste. Zeg maar, als je niet weet
voor de overheid.
Jij en ik. Ik zou bijvoorbeeld wel simpel vinden dat ik gewoon een QR-code heb. In plaats van dat ik een geel boekje overal mee naartoe moet zeulen. Of een testbewijs, et cetera.
Ja.
Dus dan is het wel de makkelijkere optie om gewoon te zeggen, nou, gooi me maar in die database. Ik persoonlijk heb daar geen problemen mee. Voor mij zijn dat geen gevoelige gegevens. Maar ik kan me voorstellen dat andere mensen daar toch wel een vraagtekens voor stellen, zeg maar.
Het hangt heel erg vanaf wat ze allemaal opschrijven in die QR-code, want daar kan vast een heleboel tekst in.
Ja, klopt. Ja, de gegevens sowieso die in die QR-code worden verwerkt zijn, dus wat ik eerder zei, die voor, achternaam, geboortedatum, vaccin, wanneer het is gezet en natuurlijk of je gevaccineerd bent.
Ja.
Dus het zijn al best wel een hoop gegevens en ook, ik denk wel dat overkoepelende ding is dat het gewoon best wel een maatschappelijke discussie is van hoe ver ga je met die privacygegevens om aan te kunnen tonen dat iemand gevaccineerd is.
Ja. Valt er eigenlijk überhaupt nog iets over te doen? Want we kunnen er nu over praten alsof het een probleem is. Maar als Europa dit besloten heeft en Nederland mag er niks aan veranderen, dan is dit gewoon hoe de wereld werkt.
Ja, nee, inderdaad. Ik geloof dat Privacy First nog aan het overwegen is om toch wel rechtsvervolging te gaan doen, om een rechtszaak te beginnen. Daar heb ik nog niks van gehoord. Er lopen al wel wat zaken die ze hebben aangespannen tegen de overheid op het gebied van privacy. Rondom alle spoedwetten en coronawetten. Maar ja, ik denk tot zover dat, dat er misschien niet heel veel verandering meer gaat komen.
Had ze eigenlijk het ministerie, want die verzorgt in Nederland voor die codes. Hadden die eigenlijk nog een goed verhaal over hoe dit allemaal werkt?
Wat er eigenlijk gebeurt met die QR-code, dat vertelden ze mij, is dat je logt in met je DigiD. Dan wordt die QR-code aangemaakt. En op dat moment is er dus verbinding tussen die database van het RIVM. Of staan je gegevens daar niet in. Dan kan het nog naar een van de huisartssystemen worden doorverbonden en nog een aantal andere systemen. Nou, dan wordt die eenmalige QR-code aangemaakt. En dan heb je je QR-code. Eigenlijk dat is een beetje de loop.
Zij zeggen dat is veilig. Ja. En het is misschien ook wel heel veel moeite om van alle mobiele telefoons stuk voor stuk die QR-code af te schrapen.
Ja, precies.
Tenzij je een hele goede app weet te schrijven die iedereen graag installeert en die weet te hacken.
Ja, precies. Ik sprak het dus ook met de bron die heel die Twitter feed had eigenlijk over die QR-code. Die zei van ja, als je gewoon een app aanmaakt in de Play Store, dan zegt dit is de QR-code scanner voor de horeca. Want ja, horeca kan er ook gewoon om vragen. Dus je kan ook aan een uitsmijter of een restauranteigenaar zou je die QR-code gewoon kunnen laten zien. Als zo'n crimineel zo'n app ontwikkelt, nou, continu komen die QR-codes voorbij, dan is het al raak.
Daar hebben we toch mooi een beveiligingsprobleem ontdekt.
Ja, dat denk ik wel. En ik geloof echt wel dat de overheid dit gewoon kan fixen en dat DigiD nog steeds een topbeveiliging is.
Jawel, maar dan daarna zit het in je telefoon en daar begint het alsof je allemaal de hele tijd met een A4'tje rondloopt op je voorhoofd gestickerd. Dit is mijn QR-code hoor en hier staan allemaal gegevens.
Ja, het feit dat het inderdaad gewoon voor iedereen te scannen is en dat het zo op je scherm verschijnt en dat je het eigenlijk overal waarschijnlijk straks moet laten zien. Bij grote evenementen, bij reisorganisaties en misschien zelfs in horecagelegenheden. Dat baart vooral die privacy-experts grote zorgen.
Niels Kruijzen, dankjewel.
Dankjewel.
Hallo, Tom Edinger.
Dag Mark.
Je bent de tweede nieuwe stem vandaag in deze podcast. Freelancer, sinds een tijdje bij BNR. En je hebt het verhaal gemaakt over de kantoren die, nou, als het een beetje tegen zit, over anderhalf jaar moeten sluiten omdat ze niet aan de milieueisen voldoen. Dat klinkt dramatisch.
Nou ja, sterker nog, stel je voor. Het is straks allemaal, mogen we weer terug naar kantoor en dan mag je kantoor later sluiten. Ja, heel vervelend natuurlijk. Nee, inderdaad. Colliers die heeft een rapport vanochtend naar buiten gebracht. Waarin staat, in ieder geval onderzoek hebben gedaan naar de kantoorpanden in Nederland en hoe ze aan de duurzaamheidseisen voldoen. Dus vanaf 2023 willen we eigenlijk als land dat elk kantoorpand aan een bepaald duurzaamheidseis voldoet. En dat wordt daar krijgen ze een label voor, dat is in dit geval het energielabel C. En wat eigenlijk uit dat rapport komt, is dat bijna 40% zijn label nog niet eens heeft. En,
niet eens, ook geen F-label of een G-label of A, want dat kan natuurlijk ook. Maar überhaupt geen idee hebben hoe het pand erbij staat.
Dat is natuurlijk de vraag. Nee, ze hebben niet het energielabel. En dat is heel makkelijk, want je kan het gewoon aanvragen. Dus dan is de vraag, waarom hebben ze het niet? Maar goed, dat hebben we natuurlijk.
Is het uit zelfvertrouwen of komt dit uit onwetendheid? Dat ze niet snappen dat over anderhalf jaar de deuren dichtgaat bij het kantoor als dat C-label niet binnen.
Ja, precies. Je zou haast denken van, goh, bevalt dat thuiswerken zo goed? Nee, maar inderdaad, dat is eigenlijk ook wat blijkt, wat ook uit het rapport naar voren komt. Dit is eigenlijk een combinatie van onwetendheid en toch ook inderdaad een laag gevoel van urgentie. Van, goh, misschien is het handig om zo'n energielabel aan te vragen, want straks moeten we ons pand sluiten. Als je het vraagt aan Colliers zelf, zeggen ze ook van, nou, er is ook een soort van scepticis bij veel mensen die zeggen, ja, goh, je weet ook helemaal niet of het zo'n vaart gaat lopen uiteindelijk. Dat we echt moeten sluiten.
Ze geloven niet dat de overheid het gaat handhaven. Nou, dat kan ik me voorstellen als misschien wel 40% van de kantoorpanden dicht zou moeten. Dat kan je als land gewoon niet doen.
Nee, absoluut. Nou, gelukkig is dat ook niet het geval. Kijk, bij die 40% daar zit natuurlijk wel een nuance in. En dat zegt Colliers zelf ook. Die zeggen, weet je, uiteindelijk zitten we in die 38%. Daar hebben hoogstwaarschijnlijk heel veel kantoren wel degelijk voldoen die aan de juiste duurzaamheidseisen. Alleen het punt is, ze hebben dat label nog niet aangevraagd. Dus daar valt weinig over te zeggen. En dat is natuurlijk, en dan komen we weer terug op het vorige punt. Dat is natuurlijk heel vreemd dat anderhalf jaar voordat er een dreigende sluiting op de rol staat, dat je nog steeds niet het idee hebt van, goh, we moeten hier werk van maken en laten we dat label gewoon aanvragen. Dan zijn we ervan af en dan kunnen we ons bezighouden met andere dingen.
Ja, ik kan me ook voorstellen, want ik heb geen kantoor, dus het is voor mij persoonlijk niet zo relevant. Maar ik krijg dit soort nieuws toch wel mee via het FD, via BNR. Het zou ook kunnen dat dit gewoon nog niet genoeg in de wereld bekendgemaakt is. En dat gewoon ondernemers geen vermoeden hebben dat die wet eraan zit te komen. En dat, nou misschien met een jaar uitstel, de Nederlandse overheid kennende, dat ook echt ingaat. Zou het kunnen zijn dat de overheid gewoon moet vertellen dat deze wet eraan komt?
Ja, zeker. Ik denk inderdaad dat de overheid beter kan informeren. Dat is ook een van de punten die ervoor is gekomen uit het rapport. Dat eigenlijk het grote probleem is. Er is een gebrekkige informatievoorziening, zijn weinig. En er is toch ook wel een beetje het precedent geschept op het gebied van duurzaamheidswetgeving. Dat mensen zeggen, ja, overheid, dit is bluf. We zullen nog wel zien of jullie daadwerkelijk je poot stijf houden.
Ja, Ik zou me daar sinds 2 weken geleden, sinds er tegen Shell een rechtszaak gevoerd is, misschien toch een beetje zorgen over maken. Dat misschien de overheid het niet komt handhaven, maar dat er dan een of andere milieudefensie of een andere milieuclub een groot kantoorpand van pak een beetje, noemen ze een groot kantoorpand, een World Trade Center, maar ergens in een van de grote steden laat sluiten, omdat het niet voldoet aan de eisen. Ja, en dat dan al die verdiepingen ineens leeg moeten.
Ja, dat is inderdaad een goede. Nou, laten we hopen dat er daardoor misschien wat meer urgentie vandaan komt. Wat je ook wel ziet is en dat is ook een opvallend punt in het rapport, is dat de overheid eigenlijk als je kijkt naar het profiel van de overheid, dat niet een van de grote aanjagers is van dit van een verduurzaming van kantoorpanden. Dat zijn toch vooral institutionele beleggers. En om dan het bruggetje toch enigszins te maken naar de grotere bedrijven. Dat valt natuurlijk enigszins ook te verklaren, omdat de mensen achter dit soort beleggers, bijvoorbeeld pensioenfondsen, die stellen toch wel in het verhaal van, hey, met het oog op de toekomst willen we gewoon graag dat er in ieder geval de duurzaamheidseisen wordt voldaan. En dat is toch ook wel een heel opvallend detail uit dit onderzoek. Dat de institutionele beleggers eigenlijk, en ook wel private beleggers, eigenlijk de overheid voorbij schieten in de verduurzamingsslag.
En die vallen waarschijnlijk ook gewoon als kantoorgebouwen onder die nieuwe wet. Dus de overheid moet zelf ook nog een beetje aan de slag met de duurzaamheid van de gebouwen.
Ja, absoluut, absoluut.
Anders dan moeten al die ambtenaren echt gaan zitten thuis.
Ja, goed. Het is natuurlijk de vraag of er dan ook daadwerkelijk streng op gehandhaafd wordt. Uiteindelijk zijn de gemeenten die labelplicht echt moeten gaan controleren. En dan is het natuurlijk de vraag, net, ga je echt tot sluiting over? Of zeg ik eerst met je hand over je hart, geef je een waarschuwing of wordt het een boete? Maar,
of gaat er überhaupt iemand controleren? Want er zijn ook regels. Als je in je gebouw iets kan investeren wat binnen 5 jaar terugverdiend wordt, waardoor het klimaatvriendelijker wordt, milieuvriendelijker, dan moet je die investering doen volgens de wet. Daar heb je niet eens de kans om zelf te gaan afwegen of je dat wil. Maar er is volgens mij geen bedrijf wat daar ooit op gecontroleerd is. Als je daar nooit naar controleert, dan gaat natuurlijk zo'n onderneming misschien wel zelf nadenken. Net als bij wat je nu beschrijft met de kantoorgebouwen.
En dat is natuurlijk ook inderdaad het terugkerende probleem. Toch die skepsis richting overheid van gaan jullie daadwerkelijk ook handhaven? En we weten niet of het echt gaat gebeuren, dus we nemen het allemaal met een korreltje zout. En dat is natuurlijk iets wat je ook heel duidelijk terugziet in het rapport. Dat ze dat ik adviseer van ga toch gewoon streng handhaven. Want op die manier zorg je ervoor dat je min of meer de bedrijven ook dat die doordrongen raken van het idee. Hey, we moeten in ieder geval op zijn minst even dat label aanvragen.
Dat je weet waar je staat of je opgelucht adem kan halen.
Ja, en dat is natuurlijk het meest frappante. Op het moment dat je bedenkt dat 40% van de kantoren nog een anderhalf jaar voordat ze een label moeten hebben, dat ze daar nog helemaal niet mee bezig zijn. Of dat ze die nog niet hebben. En dat je dan vervolgens hoort dat dat ook gewoon komt omdat ze het wat laconiek kijken naar in hoeverre het wordt gehandhaafd.
Aan de slag, zeg ik dan. Tom, dankjewel.
Yes, geen probleem.
En dat was hem voor vandaag. Je weet, je kan altijd reageren. Mail naar nieuwsroom@fd.nl of nieuwsroom@bnr.nl. Dan zijn we er morgen weer. Graag tot dan.